Dat was German van Veen. En als wij of als de mensen hier aanwezig konden toveren, dan zouden wij of zij wellicht hier niet zitten en dan zouden zij ook geen financiële of en materiële problemen hebben. Waarover gaat het? Wel, je weet dat getrempeltje, wel gekend hier te Maldegem, al was het maar van onze satellietuitzendingen. Je weet dat zij voor de derde maal trouwens een speelgoedactie organiseren. En dit jaar gaat dat ten voordele van de dienst vroegtijdige thuisbegeleiding uit Sint-Amandsberg. En ook nog van het MPI Heilig Hart uit de Bachte Maria Leerde. Paul Goemare, voorzitter van het Trempeltje. Twee projecten dit jaar, dus je ziet er duidelijk goed in die actie.
Ja, dit is dus ook wat uitgebreid buiten de vorige jaren. Het is nu ook zo dat er vanuit Deinze een serieuze impuls gekomen is. En ook vanuit Eeklo. Dus er zijn vrije zenden, dus Radio Tres, die nogal er hard tegenaan gaat in Eeklo. En ik hoop toch dat het wat dat betreft, dat wij aan twee projecten kunnen voldoen.
Het is wel fijn, Paul, dat jij medewerking krijgt van diverse radio's eigenlijk uit het Meesterland. Zodanig dat op dat vlak ook de handen in elkaar worden geslagen. Dat komt niet zoveel voor. We hebben hier trouwens een collega van ons, van een radio uit Deinze, is dat, hè? Radio Tequila. Dus ook daar wordt rond die actie gewerkt. Jullie komen nu net uit de studio's van Radio 3 uit Eeklo. Het is eigenlijk een informatietrein die heel de streek doorloopt. Misschien kun jij eens heel kort de actie schetsen. Het is voor de derde keer al. Op een volgende keer. Wat gaan jullie precies doen? Wat vragen jullie aan de inwoners? En wat gebeurt er daarna met hetgeen er binnengebracht wordt?
Ja, we zijn er heel gelukkig mee dat wij hier ook terug op Radio 6 mogen zijn. Dus vroeger was dat het
S-puntje.
Die actie bestaat eigenlijk in twee zaken. Enerzijds is er een inzamelactie, waar het nu momenteel om gaat. En tweede plaats is dat een verkoopactie. Wat gebeurt er nu? Wij proberen zoveel mogelijk speelgoed in te zamelen. Dat gebeurt op allerlei kanalen, dus onder andere in de scholen met bedeling van briefjes, affiches, vrije zenders, noem maar op. Dus momenteel zijn wij nu in die fase. En dan is het de verkoop. In het teken van de verkoop is er dit jaar eigenlijk een uitbreiding. Buiten de verkoop in onze tweedehands shop in de Vake Kerkweg, dus de straat van het zwembad. Zo. Is er volgende week een beurs in Eeklo. En dat is in het sociocultureel jeugdcentrum De Leke, in de Lekenstraat, van 9 tot 19 uur, zaterdag, de 21ste. En de dag daarop, de 22ste, is een identieke beurs gepland in het cultureel centrum Ter Wilgen in Deinze. Dat is wat de verkoop betreft. Wat de verkoop van de shop betreft, is dat eigenlijk gespreid van begin november tot einde van het jaar.
En kan daar ook speelgoed worden gekocht, of gaat dat enkel over kleren dan in de shop?
Nee, dus
ook het speelgoed?
Uiteraard, ja. Dus momenteel is de winkel eigenlijk omgetoverd.
In de speelgoedwinkel?
Die tovenaar van Herman van Veen van daar juist, die heeft eigenlijk de winkel ook omgetoverd, ja.
Misschien nog eens benadrukken, Paul, dat jij wel op twee manieren de goede zaak diende. Dus je verkoopt enerzijds speelgoed vrij goedkoop, wat dan weer kan goed zijn voor misschien minder bedeelden, die dan op die manier ook een Sint-Niklaas binnenkrijgen. En dan in tweede instantie, met de opbrengst van die verkoop, steun je dus twee projecten dit jaar.
Ik denk dat een hele goede vraag is, in die zin dat het ook daardoor is dat die actie kan uitbreiden. Om de eenvoudige reden dat wij dat speelgoed eigenlijk aan een heel minime prijs verkopen. En dan moet je ook bedenken, als er daar eigenlijk een bepaald bedrag van opgehaald wordt, dat dat eigenlijk een massa speelgoed is die over de toonbank gaat. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld 25.000 frank voor dat project. Kunt u inbeelden, als het speelgoed tussen 5 frank en 200 frank betekent, is dat eigenlijk een ontzaglijke hoeveelheid is.
Zou je toch, misschien dom van mij, maar ik stel domme vragen, zou je toch misschien de vraag kunnen stellen waarom niet direct dat speelgoed aan die instellingen geven?
Ik denk dat dat er nadien duidelijk gaat komen, dus van die mensen van die instelling zelf. Hmm. In principe is die handicap van die kinderen waar wij het nu aanvankelijk voor die projecten die wij nu steunen, van die aard dat ze eigenlijk met geen normaal speelgoed weg kunnen. Dat ze daar eigenlijk de zaken niet mee doen wat dat behoort voor dat speelgoed te zijn.
Nu over die instellingen en over dat project vroegtijdige thuisbegeleiding misschien zo dadelijk meer, want dat is dan toch de doelgroep van jullie. Wellicht dat mensen ook meer gaan gemotiveerd worden om eens zelf te gaan kijken in hun oude koffer wat daar nog aan speelgoed in zit, omdat ze dan weten waarvoor eigenlijk de opbrengst dient. Dat gaan we doen na een volgend stukje muziek, muziek misschien, en wij hebben klaargelegd Snowy White met Bird of Paradise. En dat was dan dat prachtige nummer Bird of Paradise van de groep Snowy White. Wij hebben een tafel vol in onze studio. Wij hielden gisteren ons hart vast na dat technisch defect. Wij zaten toen terug voor een dag in de kleine studio. En dat kon wel eens problemen geven als je een hele hoop mensen wilt verzamelen rond de praattafel. Maar dat is nu in orde. Wij zitten in onze vertrouwde studio. En we gaan even de mensen aan u voorstellen. Paul Goemaerig, heb je al gehoord? Dan hebben wij enkele mensen uit de sector van de NPI's, van het hulpverleningswerk, eigenlijk het sociale werk. Laten wij die even aan u voorstellen. En ik begin hier met mevrouw rechts van mij, dat is Agnes. Stelt u zichzelf even voor. U bent orthopedagoge. Waar oefent u die functie uit?
Ja, ik ben dus orthopedagoge binnen de dienst voor vroegtijdige thuisbegeleiding aan gezinnen met een jong mentaal gehandicapt kind. En binnen deze dienst is een van de werkingsprincipes dat ouders en deskundigen zich samen in de hulpverlening opstellen ten opzichte van het gezin. Vandaar dat we dus vandaag daar ook van willen getuigen door hier met twee te zijn. Aan de ene kant een bezoekouder en aan de andere kant ikzelf als orthopedagoge, deskundige dus.
Vooraleer wij naar Rita gaan, kun je toch misschien even kort uitleggen voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met al die toch wel moeilijke begrippen. Een orthopedagoge, wat is dat eigenlijk voor iemand? Welke studies doe je daarvoor? Wat is dat eigenlijk? Want ik denk dat veel mensen dat woord toch niet zo goed kennen.
Ja, misschien chronologisch beginnen. Studies, we zijn dus licentiaten in de psychologische en pedagogische wetenschappen richting orthopedagogiek. Zo klinkt het officieel. In de praktijk kunnen wij verschillende taken krijgen. Hè. Binnen deze vroeg- en thuisbegeleidingsdienst zijn wij dus hulpverlener naar een gezin toe waar een jong mentaal gehandicapt kind is. Dat betekent dat wij mensen helpen, zowel wat het kindgerichte betreft, dus hulp bij ontwikkeling en opvoeding, maar ook bij verwerking. Mm-hmm.
Ja. Dus de orthopedagogie is dus eigenlijk een wetenschap en dan ook een studierichting die zich vooral bezighoudt
opvoedkunde voor zorgkinderen.
Dus meestal mentaal gehandicapte kinderen.
Kunnen ook motorisch of sensorisch gehandicapte zijn. Maar
en het zijn dus die instellingen waar jullie vooral te werk gesteld worden.
Ja.
Dan misschien Rita.
Maar wij zitten dus nu, ik zit dus in ambulante sector. Hè, dus.
Rita, jij bent bezoekouder. Dat klinkt eigenlijk ook niet zo vertrouwd in de oren. Een bezoekouder, wat is dat juist?
Ja, wel, een bezoekouder, dat is na de verwerking van ons probleem eigenlijk krijgen de ouders ook behoefte om eens te praten met ouders die in hetzelfde geval zitten, die dus met dezelfde problematiek te maken hebben. En dan worden wij wel een keer als ouderpaar uitgestuurd om mensen te gaan bezoeken of mensen te ontvangen, dus om daar een keer over te praten.
Dat kadert dus ook in dat project vroegtijdige thuisbegeleiding, dus daarover straks ook wat meer.
Misschien eens benadrukken dat Rita een Maldegems is, wat dan meteen de stelling ontkracht, alsof die problemen altijd ver van onze deur zouden gebeuren.
Ja, ze zitten inderdaad heel dichtbij.
En dan de man hinder ver, dat is Jeff. Ja, draait u maar de micro even. Jeff, jij werkt specifiek in een instelling voor mentaal gehandicapte mensen. Waar is die instelling gelegen? Dus we hebben het al van Paul gehoord. Wachten. Welk idee moeten wij ons vormen van een dergelijke instelling? Mensen die dat nu nog nooit eigenlijk van binnenuit gezien hebben.
Ja, de instelling is een MPI, dat is een van die afkortingen die wij gebruiken. En dat staat voor Medisch Pedagogisch Instituut. De instelling is gelegen op de baan van Drongen naar Deinzen. Een vrij groot gebouw, een klein beetje hospitaalachtig aan de buitenkant. Het is een vrij grote instelling, er wonen zo'n 280 kinderen in de instelling die leven eigenlijk in leefgroepen. Dat zijn groepen van 7, 8, 9 bewoners samen, die begeleid worden door een aantal mensen die daarbij opvoeders en opvoedsters noemen.
Jullie komen dus van Eeklo, jullie gaan straks ook nog naar Deinzen. Voor jullie wordt het een beetje herkauwen van hetgeen al gezegd is en nog gezegd zal worden. Hopelijk vinden jullie dat niet vervelend, maar ik moet toch misschien een beetje dezelfde vragen stellen als mijn collega's in Eeklo. En een eerste logische vraag lijkt mij dan ook, wat is zo'n dienst, de vroegtijdige thuisbegeleiding? Waar ligt jullie actieterrein?
Het is dus zo dat wij met onze hulpverlening proberen gezinnen waar een mentaal gehandicapt kindje geboren wordt, zo vroeg mogelijk te bereiken. Voor sommige gezinnen is dat ook heel vroeg, bijvoorbeeld als de diagnose vroeg kan medegedeeld worden. Bijvoorbeeld bij een kindje met syndroom van Down is dat soms al medegedeeld tijdens het verblijf op materniteit. Maar voor andere gezinnen kan dat ook veel later zijn, dat ouders tot ontdekking komen, er loopt iets mis met de ontwikkeling van mijn kind. Dus wij beogen zo vroeg mogelijk in contact te komen met de gezinnen, om ze dus te helpen, zowel bij het leren leven met zo'n kindje, als naar het kindje zelf toe, om dus te proberen om dat kind dat beperkingen heeft, maar ook mogelijkheden, om die mogelijkheden zoveel mogelijk te stimuleren. Dan in die benoeming van de dienst staat ook nog het woordje thuisbegeleiding. Dat is ook heel belangrijk. Dat betekent dus eenvoudig dat wij aan huis gaan bij de mensen. Mensen hoeven dus nooit op consultatie bij ons te komen. Wij deskundigen en bezoekouders, wij gaan altijd naar huis. Waarom? Heel eenvoudig, omdat ouders en kinderen zich daar het best voelen. Hè. En dan mentaal gehandicapt betekent dus kinderen die in hun ontwikkeling anders zijn en trager dan een ander kindje. Zij kunnen uiterlijk getekend zijn, maar zij kunnen soms ook helemaal niet uiterlijk getekend zijn. Dat er dus op het eerste zicht niks aan te zien is. Maar de ontwikkeling, dat is al vrij vlug duidelijk in de eerste levensmaanden, verloopt dus anders en trager. En niet op één terrein, bijvoorbeeld niet alleen wat het zien of het horen betreft, maar op alle terreinen, dus op alle ontwikkelingsgebieden. Dus zowel in het leggen van contact, het hebben van bepaalde interesses, het spelen, het bewegen, alles is een beetje trager en anders. En het is dus tot die gezinnen dat wij ons richten. En wij proberen daar zo vroeg mogelijk hulp te bieden, omdat vroeg voor die kinderen belangrijk is, omdat zij dus in een periode zijn dat er heel veel ontwikkelt bij een kind, die eerste levensjaren. En ook voor de ouders is het belangrijk om er vroeg te zijn met hulp, omdat dus als je te horen krijgt of met twijfels zit van er is iets mis met mijn kind, dat je dan ook de zwaarste periode doormaakt. En als er dan iemand is om te helpen, om te luisteren, om je de weg te wijzen in de doolhof van de hulpverlening, dan dat is zeker zinvol. Wij bestrijken gans Oost-Vlaanderen met onze hulpverlening. En wij komen dus ook in deze streek. We hebben hier in het Meetjesland een 15-tal gezinnen momenteel. En over Oost-Vlaanderen bereiken we ongeveer een 60 à 70-tal gezinnen.
Begrijp ik het dan goed dat jullie eigenlijk met die dienst vroegtijdige thuisbegeleiding twee klemtonen gaan leggen, waar men voorheen, of nu nog steeds natuurlijk, in de instellingen vooral met de kinderen gaat werken, dat het bij jullie ook evenzeer gaat om een begeleiding eigenlijk van die ouders? Want ik kan me voorstellen dat dat toch een zware klap moet zijn als je vaststelt dat je kind niet op een normaal tempo ontwikkelt. Je zit met heel wat twijfels, onzekerheden, en jullie gaan dat ook trachten op te vangen. Jullie, orthopedagogen, maar ook dan mensen op wie je een beroep doet. Dat zijn dan die bezoekouders. Rita.
Ja. Dus de werking van de vroegtijdige thuisblijvingen zou ik zo een beetje durven schetsen. Aan de hand van een korte schets hoe zo'n mededeling gedaan wordt door de medici, dus dat uw kind mentaal gehandicapt is. Dus bij de geboorte van ons kind, na de derde dag, krijgt je de kille mededeling zomaar dat uw kind een mahootje is. En verder niks. Geen enkele begeleiding, geen enkele goede raad, geen enkele hulp. Dus je komt na zoveel dagen thuis, totaal ontredderd, emotionele wrakken. Wat moet je doen? Waar moet je naartoe? Je weet van niks. Je komt in een hele vreemde wereld terecht en als ik daar een kleur mag aan geven, grauw, grijs en zwart. En er waren wel een paar buren die dus kwamen vertalen. Kijk, hier op de gemeente zelf kun je naar de sociale dienst van het ziekenfonds bijvoorbeeld. We wisten niet eens dat dat bestond. En zo verder. Je staat helemaal alleen voor de rest. En dan komt de vroegtijdige thuisbegeleiding eigenlijk een beetje als een geschenk uit de hemel vallen. En die mensen komen in de eerste plaats vertellen dat het kind waarde heeft. En dat het opvoedbaar is. En dat is voor ons zeer belangrijk. En dan zien we ook al andere perspectieven voor ons kind. En zo kunnen wij daar een beetje aan de verwerking beginnen in feite. En als we dat allemaal gedaan hebben, zijn we ook in staat om andere mensen te gaan helpen. Dus andere mensen die dat hetzelfde ervaren als ons, die dus even goed in de put zitten als ons, gaan wij dan een beetje stimuleren, een beetje raad geven, een beetje vertellen hoe dat wij zelf het opgelost hebben. En dat is dan onze taak.
Kunnen we stellen dat mentaal gehandicapten per definitie zorgenkinderen zijn?
Het zijn de zorgenkinderen omdat de opvoeding helemaal anders verloopt dan gewone kinderen. Wordt er een gewoon kindje geboren, je weet dat voorhand het patroon, wat gaat er allemaal mee gebeuren? Dus zoveel jaren thuis, zoveel jaren kleuterschool enzovoort. Dus met je zorgenkindje weet je helemaal niet hoe dat er verloopt. Dus je moet eigenlijk van dag tot dag afwachten.
Het is ook vaak zo dat mentaal gehandicapten dan in een NPI belanden. Ik bedoel dat dan zeker niet negatief. Misschien dat we straks naar dat NPI kunnen overschakelen, naar het volgende muziekje. En als ik mij niet vergis, wordt dat een deuntje van Saskia en Serge. Is dat zo? Ja, Christ knikt. En dat is dan ook, vind ik, toepasselijk. Het gaat namelijk over de kleine dingen die een mens toch blij kunnen maken.
En terwijl wij dan ook u thuis naar die muziek luisteren, gaat natuurlijk hier het gesprek zo'n beetje door. Achter de schermen lijkt dat dan. Dus we gaan even terug inpikken op waar wij gebleven waren. We hadden daar dus die dienstvroegtijdige thuisbegeleiding, ook het NPI. Nu, jullie zijn eigenlijk geen tegenstellingen. Het is niet het een of het ander. Het is eigenlijk, of het moet gezien worden als één geheel, een vloeiende lijn. Misschien kun je daar nog eens iets meer over zeggen, Agnes.
Het is dus zo dat wij aan huis gaan of hulp bieden de periode dat de ouders het kindje dus thuis opvoeden. Hè. Elk kind brengt de eerste levensjaren in het nest van thuis door. Dus wij proberen dat dit ook mogelijk wordt voor het mentaal gehandicapte kind. Hè. Maar net zoals bij een ander kind komt er een moment dat het kind de stap verder zet in de wereld naar school toe. En dan gaan wij samen met de ouders zoeken wat op dat moment de beste oplossing is voor het kind. Is dat gewoon kleuteronderwijs? Is dat bijzonder kleuteronderwijs? Is het beter van nog het kind wat thuis te blijven opvoeden? Is dat een medisch-pedagogisch instituut? Dus het betekent niet dat wij de hulpverlening alleen aanbieden voor gezinnen die een kind thuis eeuwig en altijd willen opvoeden. Nee. Dus wij helpen de mensen op een bepaalde leeftijd met het kindje op weg naar opvang buiten huis. Gespecialiseerd opvang buiten huis.
Sluit het ander niet uit na een bepaalde periode.
Nee, wij begeleiden de mensen daar naartoe. Ja.
Dan komen wij toch bij het MPI, zoals reeds vermeld, een medisch pedagogisch instituut, maar daarmee is zeker niet alles verduidelijkt. Misschien nog eens kort vertellen wat jullie werkelijk doen in zo'n MPI.
Moest je als buitenstaander rondlopen bij ons, dan zou je denken van, wat een ongelooflijke mierennest, hè. Zoveel mensen die daar rondlopen, zoveel kinderen die van links naar rechts gebracht worden of die daar zelf naartoe gaan. Ja, we doen er eigenlijk heel veel. De kinderen leven dus in leefgroepen. Ze staan daarop, gaan daar slapen, maken daar allerlei activiteiten mee. Een honderdtal van onze gasten die gaan naar de school toe. Dus aan de instelling zelf is een school verbonden van bijzonder kleuter en bijzonder lager onderwijs. En daar krijgen de kinderen les zoals gewone kinderen les krijgen. Uiteraard op een aangepaste manier. Een heel groot deel van de kinderen is niet schoolgaand. Dat wil zeggen dat zij niet de mogelijkheid hebben in zich om echt te kunnen genieten, om te kunnen profiteren van schoolsonderricht. Zij worden op een andere manier begeleid. Heel vaak gebeurt dat dus therapeutisch. Hè. Wij hebben heel wat therapeuten in dienst. Iedereen kent de kinesist, de logopedist, de ergotherapeut. Mensen die ofwel individueel met kinderen werken, ofwel een aantal kinderen in groep begeleiden. Als ze wat ouder zijn, de gasten, ik denk aan 15, 16, 17 jaar, dan schakelen zij over op bezigheidsactivering. Dat wil zeggen dat er een aantal dingen gedaan worden die in de interessesfeer van de gasten ligt. En die dan eigenlijk zeer plezant zijn en ook gebeuren door bezigheidstherapeuten. Nu, het is een medisch-pedagogisch instituut. Het woordje medisch is eigenlijk ook belangrijk, omdat er heel wat kinderen zijn, en de laatste tijd eigenlijk meer en meer, die enorm zorgbehoevend zijn op medisch vlak. Ik denk aan het krijgen van eten. Wij eten met mes en vork, met lepel, maar die kinderen moeten gevoed worden via sondevoeding. Mm-hmm. Die kinderen moeten ook op andere manieren verzorgd worden.
Mm-hmm. Chef, misschien kunnen wij het ook eens nu langs de heel positieve kant bekijken, want als wij praten over verstandelijk gehandicapte kinderen, dan is dat altijd toch wel een beetje vanuit het achterliggende idee. Ja, ze kunnen minder dan andere kinderen. Ze hebben tekorten, je zit daarmee. Maar laten we het eens omdraaien. Wat kunnen die kinderen wel? En dat is dan misschien het goede nieuws dat daaruit kan komen. Wat kunnen jullie bereiken met die kinderen? De mensen mogen toch niet denken dat alles te vergeefs is, dat jullie ze daar gewoon opvangen, opdat ze, en laten we het dan maar zeggen, uit het straatbeeld zouden verdwijnen, dat ze netjes opgesloten zitten achter die hoge kloostermuren, als het ware. Wat kunnen jullie bereiken met die kinderen?
Nu, ik zie hier een heel mooi boek liggen bij u, Luisteren naar Fluisteren, dat we heel veel positieve dingen van onze gasten kunnen leren. Zeer elementaire dingen, zoals gelukkig zijn met heel kleine dingen, zoals plezier hebben aan elkaar gezelschap. Dat gebeurt heel vaak ongecompliceerd, heel vaak zonder dat we ons eigen afvragen van wat is zijn positie, wat is zijn financiële situatie, wat heeft hij allemaal te zeggen in de buitenwereld. Nee, dat zijn dingen die niet meespelen bij ons. Die manier van relatie die is eigenlijk zeer, zeer zuiver. En eigenlijk als je dan zo een klein stapje vooruit geraakt, dan ben je samen met de gasten, samen met de kinderen heel blij dat je zo ver geraakt bent. Mm-hmm. En misschien is dat voor de buitenwereld wat prutserig of zo, of wat klein. Maar eigenlijk voor ons is dat heel belangrijk. Zo dat een kind bijvoorbeeld met een lepel leert eten. Zo, dat is iets dat eigenlijk een hele stap vooruit is. En
vergt dat voor jullie beroepskrachten dan ook ergens een aanpassing? Ik zal mij verduidelijken. Als iemand zijn beroep uitoefent, en dat kan bijvoorbeeld in de materiële sector zijn, dan ziet hij na afloop van zijn arbeidsuren, ziet hij bijvoorbeeld een product. Paul die gaat bijvoorbeeld een prachtige kast in elkaar timmeren. Hij ziet dat is een resultaat. Ook op andere treinen kun je dat doen. Bij jullie is dat resultaat wellicht even reusachtig, maar het ligt verscholen in kleine hoekjes. Buitenstaanders zien dat niet. En jullie hebben misschien ook moeten leren om met hele kleine stapjes voldoening te nemen. Hoe gaat dat dan bij jullie persoonlijk? Hoe ga je daarmee om, met die hele kleine bevredigingen op arbeidsvlak dan?
Als begeleider zie ik heel vaak nieuwe mensen beginnen bij ons, of heel vaak stagiaires toekomen met geweldige plannen om zaken te veranderen, om systemen te wijzigen, en om op de kortst mogelijke tijd via hun aanpak resultaten te bereiken. En het gebeurt heel vaak dat die mensen dan na een aantal maanden met hun kop tegen de muur lopen en zichzelf serieus zeer doen. En dan zijn ze eigenlijk rijp om te ontdekken wat de kern van de zaak is. Dat is niet zozeer het productief werken naar meer en beter en veel, maar gewoon het relationele zo. Op zeer zinvolle wijze kunnen omgaan met elkaar. Dan zie je mensen terug openbloeien, dan zie je mensen terug erbovenop geraken en dan zie je ook dat het fijne van het werk is dat je in relatie kunt staan met je gasten. Zo.
Die kinderen zijn daar ook vaak in semi-internaat of in internaat misschien zelfs. Dat betekent dat jullie daar toch een groot deel of zelfs de ganse dag mee bezig zijn. brengt dat geen echte gevoelsband met zich mee, met die kinderen?
Ja, dus onze instelling heeft een semi-internaat en een internaat, dus wij zijn een residentiële instelling, om het volgens wetteksten te zeggen dan. Dat wil dus zeggen dat wij dus 24 uur op 24, feestdag, zondag open zijn. Dus wij zijn altijd open, altijd bereid en bereikbaar voor de mensen. Wij staan er dus nooit. En uiteraard, als je met kinderen samenleeft, dan smeet je een band, hè, met die kinderen. En die band is eigenlijk de kern van de zaak. Ik denk dat opvoeden, dat niet kan als je geen band hebt met iemand. Dat is eigenlijk zo belangrijk en zo fundamenteel, dat zonder die band je gewoon niet in staat bent om iets te doen.
U hoort wel eens vertellen dat gehandicapten en wellicht ook mentaal gehandicapten meestal uit lagere middens zouden voorkomen.
Dat is helemaal niet waar.
Dat is duidelijk een misvatting.
Er is een... Iedereen is... Ja, of kan zo'n kindje krijgen, zo. Dat heeft niks te maken met uw rang, uw stand, uw financiën, daar heeft er helemaal niks mee te maken.
Mm-hmm. Misschien dan nog eens duidelijk vermelden hoe jullie te werk gaan in zo'n NPI. Worden die mensen dan verdeeld in werkgroepen bijvoorbeeld, naar gelang de graad van ernstigheid? Of...
Ja, wij hanteren een aantal criteria, bijvoorbeeld de leeftijd. Wij plaatsen geen kinderen samen die bijvoorbeeld 10, 15 jaar verschillen van leeftijd. We werken een beetje met leeftijdscategorieën, omdat we denken dat de interesses, de manier van aanpakken, op dezelfde leeftijd ongeveer hetzelfde is. Ook het mentale niveau, dus de mogelijkheden van de gasten, is heel belangrijk. Wij plaatsen jongens en meisjes samen. We werken dus ook gemengd, die dezelfde mentale mogelijkheden en dezelfde vragen stellen aan ons, met de bedoeling van iets te kunnen aanbieden waardoor al die vragen tezamen kunnen beantwoord worden. Ja. Dat zijn zo wat de voornaamste criteria die wij hanteren.
Misschien kunnen wij tot slot nog een klein stukje muziek draaien om dan dit gesprek af te ronden. Het wordt nog een klein stukje van John Denver, heel mooi, met Placido Domingo. Is het al ondertussen veranderd?
Als Chris John Denver nog klaar liggen heeft... Er was ook nog een ander mooi nummertje dat zeer, zeer passend zou zijn, namelijk het mooie Song for Guy van Elton John. Kunnen wij misschien ondertussen nog even kort herhalen, nu, nadat u voor mensen die weet wat later hebben afgestemd, wat de mensen nu precies kunnen doen om dus deze beide diensten, vroegtijdige thuisbegeleiding en Bachte Maria Leren, dat NPI, te helpen. Ik ben eventjes de studio uit geweest, excuseer mij. Hebben wij al verteld wat jullie met dat geld dan eigenlijk denken te doen? Want het speelgoed dat Paul zal inzamelen is dus, zoals eerder gezegd, niet het speelgoed dat jullie gaan gebruiken.
Nee, Paul heeft ook al een beetje gezegd er juist dat heel wat van het gewone klassieke speelgoed niet bruikbaar is bij ons. Ik denk aan puzzels, aan plusje beren, aan... al die moderne poppen die op de markt verschijnen. Bij ons, de gasten spelen daar niet mee zoals er zou moeten mee gespeeld worden. Wij hebben echt nood aan aangepast, stevig, heel vaak ook afwasbaar speelgoed, dat enorm moeilijk te verkrijgen is in de handel en dat we dan ook heel vaak zelf maken.
Ja, en wat dan de groep vroegtijdige thuisbegeleiding betreft?
Het is dus zo dat... de diensten voor vroegtijdige thuisbegeleiding nog niet officieel erkend zijn in het net van hulpverleningsdiensten, dat wij dus voorlopig moeten werken met een erkenning als experiment, en dat is een erkenning die we maar voor een jaar krijgen, dus we zijn maar zeker van ons bestaan van jaar tot jaar. Hopelijk komt er een definitieve erkenning van. Wij krijgen dus met die voorlopige erkenning als experiment subsidies van de gemeenschapsminister voor gezin en welzijnszorg. Maar die subsidies zijn dus ontoereikend. En vandaar dat we dus wat financiële hulp van Trenpotje best kunnen gebruiken.
Het is jammer genoeg wellicht nog altijd vaak zo dat, en misschien nog meer in deze tijd van financiële crisis, dat jullie sector... nogal stiefmoederlijk wordt behandeld.
Ja, want wij werken dus met drie orthopedagogen halftime in onze dienst. Maar verder werken we met heel wat vrijwilligers. Want bijvoorbeeld die bezoekhouders, die worden niet betaald. Hè. Heel wat mensen die praktische steun geven, een handje toesteken. om bijvoorbeeld voordrachtavonden te helpen voorbereiden. En, of de spelotheek, dat hebben we ook nog, een uitleendienst voor speelgoed. Dat draait dus allemaal met vrijwilligers. En zelfs de kosten van de deskundigen, van de orthopedagogen en het secretariaat en zo, daar raken we zelfs ook niet meer rond. Plus dat we dus met die 3 halftimers ook niet rond geraken om dus het aanbod te verwerken.
Dus reden genoeg om de actie van het drempeltje tot een succes te maken. Paul, nog eens kort vermelden wat er juist gebeurt, de verschillende data misschien nog eens.
Ja, dus het eerst in het... In de nabije toekomst, de eerste actie die dus doorgaat, is voor wat de streek hier betreft, de speelgoedbeurs in De Leeken, in Ekelo. Dat is een sociocultureel jeugdhuis. En dat loopt dus van 9 tot 19 uur, volgende week zaterdag. De Sint heeft beloofd om dus van 2 tot 4 daar aanwezig te zijn. Ik hoop dat zijn zwarte pieten op tijd met de schaal weg zijn, dat ze dus in De Leeken ook een keer kunnen wezen. Dus dat wordt voor ons ook een feest. In die zin dat wij dan pannenkoeken en zo van die zaken daar gaan bakken. Dat is het eerste. En het tweede is dan de dag nadien in het sociocultureel centrum Te Wilgen in Deinzen. Dat is wat in kort het eerste, wat dat eerst in de, op de agenda staat. De actie loopt wel dus van begin november tot het eind van december. Dus eigenlijk, mensen die bijvoorbeeld geen speelgoed kunnen geven, dat is ook de eerste maal dat wij dat doen, kunnen bij ons ook een gift geven. Dus dat kan in onze winkel, of ze kunnen altijd een keer bellen naar de telefoonnummers van onze dienst.
Nog speelgoed kan nog altijd binnengebracht worden bij jullie?
Ja, uiteraard. Ja. Met alle plezier dus. Dat wij verwachten dus eigenlijk nu deze week heel wat speelgoed. Voor die markt onder andere. We hebben momenteel al een en ander van speelgoed, maar eigenlijk onvoldoende momenteel voor die markt.
Oké, dank u wel, heren en dames, voor deze toelichting. Veel succes, Paul, ook met de actie. Jij wou ook nog iets meedelen?
Het adres dus, waar ze terecht kunnen, dus hier in Maldegem is dat in de tweedehandswinkel in de Vake Kerkweg. En ook op mijn persoonlijk adres in de Leentjesweg nummer 4.
Oké, dank u wel, mensen. Wij houden nog te goed in de toekomst, dat kan binnen enkele maanden zijn, is een uitgebreidere uitzending over een dergelijke instelling, zo'n NPI. En dan zouden wij het ook graag eens van binnenuit bekijken, zodanig dat wij aan de luisteraars daar ook nog iets meer kunnen en uitgebreider kunnen over vertellen. Bedankt en nogmaals veel succes.